Ja, geliefde, jullie hebben hier op Urk de dankdag later dan elders in het land. En de biddag weer vroeger. Met de biddag vragen we om Gods zegen voor het komende seizoen. Over gewas, over arbeid. En hier op Urk toch in het bijzonder ook over de visserij. En ik vroeg het nog even na in de kerkraad, ik dacht het wel. In het verleden met kleine scheepjes was het zo. Ja, dan brak de tijd weer aan, je kon weer naar zee. Dan lag men een aantal weken stil, dat is inmiddels anders. Maar wat niet veranderd is, is dit. Hier op Urk niet. Elders in Nederland niet. Aan Gods zegen is alles gelegen. En dat beseffen wij vaak al te weinig. Omdat er zoveel technische mogelijkheden zijn in de landbouw, in de visserij. Dat maakt ons voor ons gevoel minder afhankelijk. Om je kant ook omkeren, dan is het gevaar groot dat we ons minder afhankelijk weten. Dan moeten we dat wel aan God vragen. Of we ons afhankelijk van Hem blijven voelen. En dat moeten we nooit vergeten. Al staat een biddag toch vooral in het teken van het ontvangen van aardse zegeningen. Heren, wil u met ons optrekken in ons werk, in onze studie, noem maar op. Dat boven alle aardse zegeningen uit gaat de vergeving van zonde. Laten we daar bovenal om vragen, wat zou het erg zijn als we God om van alles en nog wat gevraagd hebben. We hebben het nog gekregen ook. Maar van het allerbelangrijkste geldt, joh, je hebt er nooit om gevraagd. En waarom niet? Het kan zijn, je dacht dat je het al lang had. Ik dacht dat ik het al lang had, joh. Ik dacht dat ik het al lang had. Ik dacht dat ik het er niet om hoefde, dat ik er niet om hoefde te vragen. Nou, dat gevaar is zeker groot in de kerk. Het evangelie kan voor ons alleen maar echt evangelie worden als we beseffen, ook al mocht ik opgroeien in een kerkelijk gezin, ook al ben ik als kind gedoopt, ik ben van mezelf een kind des torens. En dan kan God al heel jong, dat zou ik nooit willen uitsluiten, in het leven van mensen gaan werken. Maar als dat het geval mag zijn, dan zijn we al heel jong gaan roepen om genade, om vergeving. Schone zonde velen zijn, nou dat leren we onze kinderen bidden, neem ik toch aan, ook hier op Urk. Schone zonde velen zijn, maak om Jezus wil me rein. En dan vraag ik jullie aandacht, uw aandacht. Ik heb het ook gedaan met oog op de kinderen die er in de kerk zijn. Voor de genezing van de blinde Bartimeus. Een geschiedenis, daar kan je je wat bij voorstellen. Dat is makkelijker om naar te luisteren. Ik preek over een geschiedenis, waarom deze geschiedenis, dat wordt me wel eens gevraagd. Ben u tot uw tekstheuzen gekomen? Nou, in dit geval was het erg makkelijk. Ik heb even op internet gekeken, biddag 2026. En dan is die elders in het land later. Maar dan vraagt een bepaalde jeugdorganisatie of je over deze geschiedenis zou willen preken. Nou, ik dacht, waarom zou ik het niet doen? Waarom zou ik het niet doen? Prachtige geschiedenis, een veelzeggende geschiedenis. Jezus is op weg naar Jeruzalem. Het zal zijn laatste reis naar Jeruzalem zijn. Het feit dat hier de derde lijdensaankondiging staat in Markus 10, drukt ons wat dat betreft met onze neus op de feiten. Drukte toen de discipelen met hun neus op de feiten. Alleen, wat hadden ze nog weinig begrip. Ze namen het niet echt ter harte. En dan komt Jezus bij Jericho. En Lucas vermeldt, toen heeft hij een blinde genezen. En hier staat, en dat staat ook in Matthäus, dat Jezus Jericho verlaat. Hoe zit dat nou? Spreekt Gods woord zichzelf dan tegen? En dan zijn er mensen die zeggen, je hoeft allemaal echt geen peurtjes, joh, dat is allemaal zo belangrijk niet. Het gaat om het verhaal als zodanig. Daar moeten we nooit in meegaan. Want ons geloof is niet gebaseerd op mooie verhalen die nooit gebeurd zijn, maar op echte feiten. Jezus geboren uit de maagd Maria. Jezus gestorven aan het kruis. Jezus opgestaan uit de doden. Jezus ten hemel gevaren. En hij komt weder. Maar ja, je zit toch maar met een tegenstrijdigheid. Dan moet je altijd zeggen een schijnbare tegenstrijdigheid. Dat geldt altijd. En in meer dan één geval kunnen we een antwoord aanreiken. Soms niet, maar dan moeten we erkennen, het ligt aan de beperktheid van ons verstand. Nou, hoe zou het gegaan kunnen zijn? Jezus naderde Jericho, is Jericho binnengegaan, is er weer uitgegaan. En toen heeft hij Bartimeus genezen. En Lucas, die vermeldt het net iets korter. Dan mag je aannemen, Jezus is een paar dagen in Jericho geweest. Ik kwam bij Jericho en ging naar binnen en ging er weer uit. Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. We moeten altijd laten staan wat er staat. Maar er dan ook van overtuigd zijn dat God zichzelf niet tegenspreekt. De grote kerkvader Augustinus, die schreef al een boek. Want hem viel het ook op. Soms lijkt het of ze elkaar tegenspreken, die evangelisten. Schreef hij een boek over de overeenstemming tussen de vier evangelisten. Wij kunnen onszelf tegenspreken. Judas, spreek je jezelf tegen? Dat kan tegen ons gezegd worden. Dat nog toen moest hem ook. Maar dat doet de Heilige Geest nooit. Het kan wel zijn dat het ene Bijbelgedeelte het andere Bijbelgedeelte aanvult. Dat wilde ik toch even zeggen. Weet u waarom dat zo belangrijk is? Het echte geloven is een zeker weten. Het is meer dan een zeker weten. Het is bovenal een vast vertrouwen. Maar het is ook een zeker weten. Jo, dat staat in de Bijbel. En als het in de Bijbel staat, is dat het eind van alle tegenspraak. Jezus is in Jericho gekomen, verlaat Jericho weer. En dan is er een blinde die gaat roepen. Dat is mijn eerste gedachte. Die blinde hoort Jezus van Nazareth komt eraan. Alleen Marcus vermeldt de naam van de blinde. Het is Bartimeus, een zoon van Timeus. Bar. Dat is het Aramese woord voor zoon. Aramees, toen de omgangstaal van het gewone volk. In het Hebreeuws is zoon Ben, maar in het Aramees Bar. Bartimeus, zo heette die man. Alleen Marcus vermeldt het. Matthäus heeft het over twee blinden. Kennelijk heeft zich nog een andere blinde bij Bartimeus gevoegd. Maar Matthäus noemt de namen van die mannen niet. En Lucas heeft het er ook maar overheen, maar die noemt zijn naam even min. Waarom doet Marcus het wel? Niet onwaarschijnlijk is dat Marcus het oudste evangelie is. En toen Marcus dit evangelie schreef, dat Bartimeus nog leefde, joh. Hij leeft nog. Je kunt hem zelf gaan vragen als je hem op gaat zoeken. Dat zou best eens een verklaring kunnen zijn. Dat daarom Marcus, omdat die Bartimeus nog leefde, zijn naam heeft genoemd. Je kunt het toch aan hem zelf gaan vragen wat er gebeurd is. Hoe dan ook, Bartimeus hoorde dat Jezus van Nazareth er aankwam. Hij had hem nog nooit gezien. Uiteraard niet, hij was blind. Hij had hem nog nooit gehoord. Hij had hem nog nooit ontmoet. Maar dit was een kans. Want hij had wel veel over hem gehoord. Dat hij mijn laatste reinigde. Dat hij kreupelen deed wandelen. Dat hij blinden het gezicht gaf. Nou, als hij het aan anderen had gedaan, zou hij het dan ook aan hem willen doen? En weet je waar die Bartimeus van overtuigd was? Dat Jezus van Nazareth, want zo stond hij bij het volk bekend, Jezus de zoon van een timmerman, van eenvoudige afkomst. Ja, maar het was de zoon van David. Het was Davids grote zoon, daar was hij diep van overtuigd. Iemand die blinden het gezicht gaf, die Melaatse reinigde, die kreupelen deed wandelen, kijk maar naar Jesaja. Dat moet de beloofde Messias zijn. De beloofde verlosser. Die gekomen is om ook geestelijk blind het gezicht te geven. Want die natuurlijke blindheid van Bartimeus moet ook als een verwijzing zien naar de geestelijke blindheid van ieder mens. En we mogen al onze aardse zorgen aan de Heere voorleggen. Vragen of die met ons op wil trekken. Maar ik gaf het al aan. Weet je wat je bovenal moet vragen? Heere, dat ik ziende mag worden. En niet met de fariseeën zeggen, maar zijn die blind? Zijn we dan ook blind? Nee, Heere, dat ik ziende mag worden. En dan denk ik aan een lied. Het is een van mijn lievelingsliederen. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Dat is het in het Engels, het originele Engels. Genade, woord van heerlijkheid, van vrijspraak in het gericht. Vond mij in mijn verlorenheid. Gaf aan mijn ogen licht. Nou, als het goed is, kunnen wij dat zeggen. En als we dat niet kunnen zeggen, moeten we vragen of het mogen leren. En dan kunnen we ons voegen bij John Newton. Als predikant heeft hij dit gedicht gemaakt. Stond hij al heel wat jaar in de bediening, maar dan blikte hij ook terug. Wat er in zijn eigen leven was gebeurd. Een matroos. Een spotter. Een vloeker. En dan grijpt God bij een storm op de Mid-Atlantic in. Naar de mens gesproken zouden ze vergaan zijn. Het is niet gebeurd. Maar geestelijk leed John Newton toen wel schipbreuk. En opende God zijn ogen, al moest hij achteraf wel zeggen dat hij nog maar heel, heel weinig van de dingen verstond. Maar dat even terzijde, we leren niet alles in één keer. Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijne. Dat woord ontfermen, dat is al veelzeggend. Hij zegt niet, Heer, ik heb het verdiend hoor. Ontferm u mijne. Ik heb het niet verdiend. En dat is altijd een heilig mysterie. God komt tot ons met zijn evangelie. Maar het gaat mis als wij het zo invullen. Ja, maar God heeft het beloofd, joh, en ik geloof het. En God heeft maar te doen wat hij beloofd heeft. Dan zeg ik het even heel plat. Maar soms krijg je het gevoel dat mensen zo geloven. En dan kan het heel rechtzinnig zijn. En wat ontbreekt dan? Dan ontbreekt de verwondering. Want het is waar, wat uit Gods lippen gaat, is vast en ongebroken. Maar hoe krijg je deel aan Gods genade? Door geloof. En geloof, daar hoort altijd de erkentenis bij. Ik heb het niet verdiend. Ik ben, o Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Heere, gij zonen Davids, ontferm u mij. Er staat tot hij riep. En ja, dan wordt er in het Griekse woord gebruikt. Dat is een roepen uit een diepte. Je zou ook schreeuwen kunnen gebruiken. Je roept zo hard als je maar kan. Dan denk je aan iemand die te water is geraakt en niet kan zwemmen. Die zegt niet, help, help. Die zegt, help, help. Al zou er niemand in de buurt zijn, je roept om hulp. Want er moet snel ingegrepen worden. Is ons bidden een roepen tot God? Is een dominee geweest. Er zijn pas weer heel wat preken van hem op internet gezet, zo zag ik. Preken die er tot dusver niet op stonden. Dominee Jacques van Dijk. Ik kan die preken iedereen aanbevelen. Maar net te luisteren. Je hoort geen nauwgezette tekstuitleg, dat geef ik onmiddellijk toe. Maar in die preken zit wel een boodschap. Dominee van Dijk, die zijn loopbaan als vrijzinnig predikant begon, hoewel die afkomstig was uit de Griffelijke Kerken, stapte over naar de Vormde Kerk, werd vrijzinniger dan vrijzinnig en kwam tot bekering. Een van de gemeentes die hij diende was Gameren. En toen bezocht hij eens een ouder echtpaar. In de tochtig. Al 60 jaar getrouwd. Zo'n 60 jaar getrouwd. En toen vroeg hij of de Heer ook in de leven was gekomen. Dat konden ze helaas niet zeggen. Maar ze konden wel met haar hand op haar hart zeggen dat ze er al 60 jaar om gevraagd hadden. En weet je wat Jacques van Dijk toen zei? Dan vind ik God een grote tiran. Dat die twee van die mensen, die er al 60 jaar om zitten te vragen, en inmiddels oude tobbers zijn geworden, nog steeds niet hebben willen horen. Ja, maar dominee, zeiden ze. Ja, zei hij, maar dat is wat u me vertelt. En toen ging hij verder. Maar is uw bidden ooit wel eens een alarmgeroep tot God geweest? Ik kan het me niet voorstellen, zei hij. Als ons bidden een alarmgeroep wordt, roep uit de diepte, dan geldt eer ze roepen, zo zal de Heer antwoorden. Nou, we komen bij onze tweede gedachte. Jezus roept. Jezus stilstaande zei dat men hem roepen zou. En ze riepen de blinden, zeggen tot hem, heb goede moed, sta op, hij roept u. Jezus roept. Want eerst werd die man bestraft. Joh, die Jezus van Nazareth, die hebben wat anders te doen dan naar jou om te kijken. Die hebben wat anders te doen. De man liet zich niet van de wijs brengen. Jezus is gekomen om blinden het gezicht te geven. En om zondaren zalig te maken. En nu was hij in de buurt. En hij riep hem aan. Dan zijn wij trouwens, laat ik dat even zeggen, heel erg bevoorrecht boven de mensen toe. Hij was in de buurt. Dat is lang niet altijd het geval. En voor ons geldt, hij is altijd heel dichtbij. Hoezo? Omdat hij aan de rechterhand des vaders zit. Maar dat is toch ontzettend ver weg. Zo ver weg, dan kan je het maar goed voorstellen. Nee, dat is anders. Het is ook heel dichtbij. Als onze knieën buigen en God bidden in de naam van Jezus Christus, gaan we bij wijze van spreken het hemelse heilige der heiligen binnen waar Jezus bidt. En ik kan het ook zo zeggen als het over de prediking gaat. Dan is Jezus in ons midden. Dat moet ik als prediker beseffen. In Amsterdam, niemand concludeerde op grond van mijn zwarte pak dat ik predikant was. Die link leggen ze daar in Amsterdam niet. Weet je wat me wel eens gevraagd is? Zit je soms in de directie van een multinational? Nou, zie je nog gelijk ook, maar wel een andere multinational die denkt. En ik ben ambassadeur, hè, ambassadeur van de grote koning. Die multinational, dat is de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen. Als het evangelie verkondigd wordt, is Christus in ons midden. De Rooms-Katholieke Kerk gelooft, dat zal ons bekend zijn, aan de werkelijke tegenwoordigheid, lichamelijke tegenwoordigheid van Christus in de Eucharistie. Als de priester gezegd heeft, dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed, is Christus lichamelijk aanwezig in de tekenen van brood en wijn. Brood is het lichaam van Christus veranderd, de wijn is het bloed. Dat wijzen we heel terecht af. Weet je wat ons goed is wel geloven? Dat Christus geestelijk tegenwoordig is in de verkondiging van het woord. En dan denk ik aan de reactie van twee Amerikanen. De 19e eeuw. Die brachten een bezoek aan Londen. En 's morgens waren ze naar een in die tijd heel bekend prediker geweest. Ze gingen de kerk uit. Wat een prediker, geweldig. En toen gingen ze 's avonds naar Spurgeon. En weet je wat hun reactie toen was? Wat hebben we toch een grote zaligmaker. En daar gaat het om. Niet wat hebben we toch een geweldige prediker gehoord. Maar wat hebben we toch een grote zaligmaker. Dan valt de persoon van de prediker weg. Nou, eerst werd die man bestraft. Maar dan wordt hem gezegd, Jezus, roept u. En dan wordt er, en dan zie je in een vertaling verdwijnen altijd zaken, dan staat er een heel ander woord voor roepen. Niet schreeuwen uit de diepte, maar laat die man eens even komen. Hè. In dat verband gebruik je het woord roepen, dat hier gebruikt wordt. Hè. Zonder dat je stem verheft, dat is een roepen zonder dat je stem verheft. Want hij heeft een stem met macht. Hij spreekt als machthebbend. Hij roept u. En weet je wat een omstaander zal zeggen? Nou, heb daar maar goed de moed hoor. Hoe gaat dat aflopen? Je gaat naar een dokter. Yo, dat is zo'n bekwame dokter. De bekwaamste dokter kan toch op een gegeven moment moeten zeggen, maar in uw geval, ik moet u toch teleurstellen. Ik vind het heel jammer. Maar u kan ik niet helpen. Zou dat bij de Heer Jezus ook kunnen dat hij moest zeggen, ja, ik vind het heel jammer. En ik zou u graag helpen. Maar hier schiet ook mijn kunde tekort. Nee, heb goede moed. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Geen geval is voor hem te zwaar. Heb goede moed. Nou, dat zeiden die mensen terecht. Wij zeggen wel eens, joh, houd er de moed maar in, joh. Houd er de moed maar in. Ja, dat zeggen mensen dan, houd er de moed maar in, joh. Dan word je op jezelf teruggeworpen. Heb God de moed. Dan worden we op God gewezen. Wie op hem vertrouwt, komt nooit en dan op nooit beschaamd uit. Nou, dat heeft die man wel gemerkt. Dat heeft die Bartimeus gemerkt. Jezus geneest. Wat wilt gij dat ik doen zal? De Heere wil het uit zijn eigen mond horen. En dan zegt die Heere dat ik ziende mag worden. En dan ga ik er even weer naar terug tot achter die natuurlijke blindheid ook geestelijke blindheid zat. Wat zou ik je nou moeten geven? Waar doe ik je het meest plezier mee? Ja, jij hebt nog geen vriendin, dat ik een vriendin krijg. Of nog geen vriend, dat ik een vriend mag krijgen. Nou, dat je daarom bidt, daar hoef je niet voor te schamen. Maar als dat het allerbelangrijkste zou zijn, dan zit er toch iets mis. Nou, dat ik dit jaar goed mag draaien, dat staat toch eigenlijk wel bovenaan, hoor. Dat zit het meest in mijn gedachten. Ik zou het nog kunnen snappen ook. Want hoe kleeft onze ziel aan stof? Maar als het zo mag zijn dat ik ziende mag worden. En als je reeds ziet dat je nog beter mag gaan zien. Er is een groot Engels prediker geweest, George Whitfield. En die kon bidden, Heere, begin er toch mij. Dat ik mag beginnen om u te leren kennen. En dan kon hij het zelf ook zo verwoorden. Ik heb er een begin mee gemaakt om te beginnen God te kennen. Dus niet te kennen hem helemaal, nee. Ik heb een begin gemaakt om ermee te beginnen. Zo weinig wist hij er voor zijn gevoel nog van. Want hoe meer je oog krijgt voor de grootheid van Christus en van God, hoe meer je erachter komt, ik weet nog verschrikkelijk weinig. Open gij mijn ogen, opdat ik aanschouw de wonderen van uw wet. En dan is wet het woord van God. En daar is de kern van Jezus Christus. Wat wilt gij dat ik doen zal, Heere, Rabboni? Dat ik ziende mag worden. Dan denk ik aan een meisje nakomertje. Ze kreeg op haar verjaardag van haar grote broers en zussen geschenken. Die werkt allemaal. Die verdiende. Ze werd overladen met geschenken. En toen vonden ze haar huilen. Ja, wat is het toch? Ze wilde een nieuw hart hebben. Dat hadden de broers en zussen niet kunnen geven. Ze wilde een nieuw hart geven, hebben. Dat mag je aan de Heere vragen. Heere, schep u mij toch een rein hart. En als je dat aan je kinderen vertelt, dat ze om een nieuw hart mogen vragen, moet je ook wel uitleggen. Dat betekent dat ze voelen dat ze Christus nodig krijgen. Nodig hebben. Dat ze dat gaan voelen. Dat betekent dat ze gaan merken dat ze hem lief krijgen. Zo merk je dat je een nieuw hart hebt. En dat je heimwee krijgt naar God. Ik zet een trede in uw spoor. Nou, een kind kan al weten wat heimwee is. De een heeft een last van de ander niet. Je gaat bij een oom of tante logeren. Je zag er naar uit. En je bent er. En de avond valt en je wordt hoe langer hoe stiller. Ja, wat is er aan de hand? Ik wil naar huis. Maar je ziet toch goed? Ja, maar je wilt toch... Oh, sorry. Sorry. Nou. Het is maar. We gaan weer verder. Je wilt toch naar huis. Je wil naar huis. En een christen heeft heimwee naar God. Dan heb je een taak hier op aarde. En je hebt toch heimwee naar huis. God des levens. Ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen. En als het gaat om dat zien. Als ik dan een anekdote mag vertellen. Ik heb het wel eens meer verteld. Het is een man die op mijn weg geplaatst werd. Hij leefde niet meer een voorganger. Het hervormde kerk, dat had je toen, die noemde ze eerwaarde heer. Eerwaarde heer noemde je die. Die mocht wel preken, maar niet de sacramenten bedienen. En meneer de Vos, ik leerde hem kennen, toen was hij al in de 80. En ik had wel eens over hem gehoord en gelezen. En ik had het zo begrepen dat hij op zijn 45e, toen hij al meer dan 20 jaar in de bediening stond, tot bekering was gekomen. Ik kwam hem tegen en toen zei ik dat eens tegen hem. U bent toch pas na 20 jaar in de bediening te hebben gestaan tot bekering gekomen. En toen zei hij het volgende. Nee, dat was niet het geval. Hij was opgevoed met, je bent een kind van de hemelse vader, want je bent gedoopt. Daar mag je ook nooit aan twijfelen. Nooit. En toen was hij al aan het leren voor hulpprediker. En toen kreeg hij TBC en in die tijd werd hij in het sanatorium opgenomen. Hij werd verliefd op een verpleegster en een verpleegster op hem. En de eerste keer dat hij onder het dak van haar oom en tante was, of geen ouders meer... Hij verwoordde het zo dominant en heb ik gelijk al het verschil gehoord. Daar begonnen ze wat vroeger dan mijn vader en moeder. Die begonnen bij Abraham, maar daar gingen ze wat verder terug in de tijd. En hij heeft zijn studie afgemaakt en is gaan preken. En toen zei hij dit. Onder het dak van die oom en tante van mijn vrouw is het gordijn. Waarachter Christus verborgen was, een heel klein stukje opengegaan. Ik schaam me heel diep, zei hij, voor de preken die ik de eerste 20 jaar heb gehouden. Wat heb ik de mensen veel onthouden. Maar ik heb ze niet bedrogen, zei hij. Dat gelukkig niet. Ik heb de 2 wegen verkondigd, de noodzaak van een levend geloof. Maar wat heb ik ze weinig van Christus verteld, zei hij, omdat ik zelf nog zo weinig van hem wist. En daar in Kolm, dat was in Kolm gebeurd. Daar is dat gordijn, zei hij, met een hele ruk verder open gegaan. Met een hele ruk. Dus er is wel wat veranderd. Maar ik mocht hem al zien. En weet je wat ik het allermooiste vond? Toen hij het me vertelde, zei hij tenslotte dit. En ik weet elke dag of dat gordijn nog weer verder open mag gaan. Dat vond ik het allermooiste. Het allermooiste. Want het gaat altijd mis als wij een gearriveerd mens worden. Een christen mag wel geloofszekerheid hebben, maar moet nooit een gearriveerd mens worden. Want echt geloof is tot de dag van je dood moede. Kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt. En als we zo'n geloof mogen bezitten, dan geldt, uw geloof heeft u behouden. Want God komt met zijn evangelie. En hoe krijgen we dat deel aan? Door geloof. En wat is dat? Als een arm zondaar klem ik mij aan Christus vast. Dat is geloven. Je zou geweldige bijbelkennis kunnen hebben en toch geen geloof. En het kan zijn dat je bijbelkennis nog heel miniem is. Dan wil je er echt wat aan gaan doen. Mensen uit de wereld die komen tot bekering. Die weten nog verschrikkelijk weinig van de Bijbel. En ze worden hongerig. Ze zeiden het al. Maar dan kan je reeds een ware christen zijn. Al heb je maar weinig bijbelkennis. Want je gelooft. En dat is, je klemt je als een arm zondaar aan Christus vast. En hoe kan een ander nou zien dat je gelooft? Dan gaan we Christus volgen. Misschien heeft het al betekenis, ik weet het niet. Toen Zacchaeus naar Jezus toe ging, wierp hij zijn mantel af. Heeft dat al een geestelijke betekenis? Ik weet het niet zeker, maar laten we er eens van uitgaan dat het wel zo is. Dan wil dat zeggen, je legt alle lasten af die je lichtelijk omringen. Dat beeld gebruikt de apostel in Hebreeën 12. Een wedloop. En in de oudheid was het dan zo, dan kon het zijn. Mensen gooiden je sieraden voor. Want dan was er gegokt, die gaat het winnen. En een ander leek het te gaan winnen. En was hij dan rijk, dan gooide je die ander die het leek te gaan winnen sieraad voor. Wie weet, raapt hij het wel op en dan komt hij weer op achterstaan te staan. Nee, dat moet je nou net niet doen. Je moet juist alle lasten afleggen. Een hardloper, die moet zo min mogelijk ballast bij zich hebben. Dat snappen we wel. Je gaat niet hardlopen met een zwaar pak op je rug. Dat wordt niks. Dat verlies iets zonder meer. Laat ons afleggen alle last die ons lichtelijk omringt. Bij het levende geloof hoort het afleggen van lasten. Gedragspatronen krijg je niet door de beugel. Of andere dingen die worden minder belangrijk. Je hoeft niet meer het onderste uit de kant te hebben. Een echt geloof blijkt in de navolging van Christus. Nou, daar moeten we ook eerlijk zijn in ons gedrag. Eerlijk in het invullen van belastingpapieren. De Heere kijkt mee, anders gooi je het daar in de draag maar over de melk. Daar hebben we niks mee te maken. Daar hebben wij niets mee te maken. Dat is hun verantwoordelijkheid. Wij hebben onze verantwoordelijkheid. En daar moeten we ook eerlijk zijn. Hè? Geen zwart geld. Je mag dat allemaal niet. De Heere zegt, geef de koning wat des konings is, de keizer wat des keizers is, en God wat Gods is. En dan moeten we God ons hart geven. Maar dan hoort het andere er ook bij. Volgen. Ook waar het je wat kost, want het is altijd makkelijk als het je niks kost, dat is altijd zo. Het is niet problematisch als het je niets kost, maar als het wel wat maar kost. Het echte navolgen van Christus betekent dat je tot zelfverloochening bereid bent. Dan denk ik aan een meisje, dat was in een tijd. Er was eigenlijk een overschot aan werkers in de zorg. Je mocht blij zijn dat je een stageplek kreeg. En de kans dat je dan aan het eind van die stage benoemd werd in het bewuste ziekenhuis was klein. Het was een Belgisch ziekenhuis. En een meisje werd gevraagd om bij een patiënt de morfinepomp hoger te zetten. Want het was de bedoeling, was afgesproken met de familie. De persoon in kwestie moest die nacht overlijden. Uiteraard kwam zijn levenseinde nabij, maar daar moest wat aan gedaan worden, dat het nog net iets sneller ging. En toen heeft dat meisje gezegd, nee, dat kan ik niet. Die heeft geweigerd. En dat is aangehoord. En een ander deed het. En toen kreeg ze een paar weken later een eindgesprek. En aan het einde van het gesprek hoorden ze dat ze een benoeming kreeg. Ik een benoeming, zei ze. Maar ik ben tegen euthanasie en dat blijf ik. Ja, maar dat weten we, zeiden ze. Dat hebben we ook gemerkt. En daarom zullen we het jou nooit meer vragen. En toen zeiden andere meisjes, hadden we dat geweten, dan hadden we ook nee gezegd. Als we dat geweten hadden, dat is nou net het punt. Als ze geweten hadden dat het niks zou kosten, hadden ze ook nee gezegd. Als ze geweten hadden dat het niets zou kosten, dan hadden ze ook nee gezegd. Dat meisje ging er vanuit, die krijgt een baan. Het is niet anders. En toen kreeg ze hem toch. Dat kan dus ook gebeuren, maar er is er altijd sprake van echte navolging. En bij echte navolging is er niet sprake van berekening. Al gaat er een deur dicht, dan weet God wel welke deur die wel open moet doen. En dat is nou echte navolging. Bij geloof wordt navolging. Het is ook niet zo geweest dat Bartimeus het nou hartelijk bedankt hoor. Misschien zien we elkaar nog wel eens een keer. Misschien zien we elkaar nog wel eens een keer. Maar hartelijk bedankt hoor, hartelijk bedankt. Ja, tegen een dokter heb ik wel eens gezegd. Ik heb me gelukkig niet vaak nodig. Ik hoop dat ik voorlopig niet meer op spreken kom. En dat ik op deze manier, in deze context, dat ik u voorlopig niet zie. Dat zeg ik eerlijk tegen een dokter. Dat al kom je in mijn dorp tegen, prima. Maar je komt liever niet op spreekuur. Een christen zou kon Augustine zeggen, heeft de dokter elke dag nodig. Een christen is een zieke die bezig is te genezen. Eerst was het zo, je was dood in zonde en misdaden. God is in je leven gekomen, dan kan je een christen vergelijken met een zieke. Hij is niet meer die was. Maar ook nog niet in die zijn zou. Moest zou moeten wezen. En dat blijft ook tot zijn dood toe. Dus dan geldt bij het navolgen niet alleen dat je het leven in dienst van Christus gaat besteden. Ik zet mijn treden in uw spoor. Maar ook dat je elke dag, en dan gebruik ik de woorden van de Nederlandse geloofsbelijdenis, de toevlucht neemt tot Christus. Gestadig staat er dan in de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 29. Nou, dat is inmiddels verouderd. Voortdurend, telkens weer. Telkens weer. Ken jij die? Ja, ik heb hem van de week nog gesproken. We spreken elkaar wekelijks. Nou, dan heb je regelmatig contact. Maar als dat van God zou gelden, zou het niet best zijn. Ja, elke week doe ik wel een keer een gebed, eerlijk gezegd. Mag eens een week zijn dat ik het vergeet, maar wekelijks bid ik toch wel een keer. Dat zou toch niet best wezen. Dan beginnen we de dag met God, heel letterlijk. Dan verlaten we ons huis niet voor we onze knie hebben gebogen. En dan eindigen we de dag met God, dan stappen we niet in bed voordat we onze knie hebben gebogen. Dan bidden we bij het eten. Maar daartussendoor, dan kan er ook een stille roep tot God zijn. Al roepen we letterlijk niet hard, dan kan het van binnen bij wijze van spreken toch hard zijn. Dat er een alarmgeroep opgaat tot God. Dat we de dag beginnen met God, de dag voortzetten met God en eindigen. Heren, gij zoon van David, ontferm u mijner, houd gij mijn handen beide met kracht om wat, en richt gij toch mijn voeten op het smalle pad. Nou, dat zo anderen aan ons kunnen merken, joh, dat is iemand. Die was eerst blind. En nu ziet hij. Hoe merk je dat nou? Joh, maar je ziet het zo aan zijn leven. Je ziet het aan zijn leven. De boom wordt aan zijn vruchten gekend. Het bewijs van een levend geloof is navolging van Christus, zelfverloochening. Als hij die dure prijs betaald heeft, dan valt alles wat het ons kost ver in het niet. Dan is het een verwaardiging als we niet alleen in Christus mogen geloven, maar dan is het een verwaardiging. Joh, ik mag ook nog eens voor hem lijden. Al is dat niet altijd even simpel, maar als navolging van Christus lijden met zich meebrengt, dan kan je toch ook zo zien, een dienstknecht is niet minder dan een eer. Nou, dat de Heer zo op ons neer mag zien in het komende seizoen, ook hier op Urk, bij jullie allemaal, jong en oud, dat geven de Heer. Amen.